Hebreeën 2. Paulus wijst ons erop dat we veel meer aandacht moeten besteden aan onze redding. De uitwerking van ons heil. Opdat we ons doel niet verliezen. Hij zegt hier dat we niet voorbij stromen, letterlijk gezegd. We hebben dus een doel. Het doel is natuurlijk de Heer Jezus, maar ook onze vervolmaking. En als we vervolmaakt worden, zullen we ook volledige vreugde hebben. En de grote profeet zegt ergens dat onze vreugde in hem is onze kracht. Als we ons dus verlustigen in de Heer Jezus, dan helpt hij ons en zegent hij ons. Maar hier denk ik aan teksten als Johannes 15, waar hele ranken worden weggehaald omdat ze geen vrucht dragen. En ook aan teksten als mensen die de Heer Jezus opnieuw kruisigen door hun houding en hun verwerping eigenlijk van de waarheid. Zogenaamde christenen, naamchristenen, maar eigenlijk wolven in schaapsklederen. En dat wil de duivel van ons maken. Neppers, fake. En hij zegt dan ook in vers 2, en daar bedoelt hij de Mozes en de wet van Mozes mee, als daar toen een straf was voor de zonde, hoe kunnen wij dan, die veel meer gezegend zijn nadat de Heer Jezus gekruisigd is, en nadat de Heilige Geest is gekomen, hoe zullen wij dan niet gestraft worden als we God in het gezicht slaan door zijn zoon te verwerpen? Dat is veel erger dan wanneer je in opstand kwam tegen Mozes. En Datan en Abiram, die werden vernietigd, de aarde verzwolgen, letterlijk. En zo zullen wij verzwolgen worden door de eeuwige hel, als we de Heer Jezus verwerpen en zijn werk aan het kruis verachten. Dan zullen we ook verzwolgen worden door de hel. En onze redding, en de redding die werd in het begin gepredikt door de Heer Jezus, en zij die de Heer Jezus gehoord hebben, de discipelen en ook anderen, hebben het doorgegeven volgens vers 3. En God bevestigde die werking van zijn getuigen, de discipelen, door wonderen en tekenen te geven. En die wonderen en tekenen tussen haakjes waren toen de regel om het evangelie op gang te brengen. Maar nu zijn ze niet meer de regel. Extreme Pinksterbroeders zeggen dat we het nu ook moeten kunnen doen, al die wonderen en tekenen. En ik zeg niet dat er geen wonderen en tekenen kunnen zijn, maar die waren toen de regel aan het begin van de christenheid. En nu kan dat ook nog wel, maar niet zoals toen. Toen was het de regel nogmaals en nu niet. Nu zijn het uitzonderingen helaas. En dan gaat hij verder in vers 5, dat de Heer Jezus, die dus eigenlijk vermeld staat in Psalm 8, dat die de heerser van alles zal zijn. Adam was de heerser van alles en werd in de hof van Eden geplaatst om die te verzorgen. Maar de Heer Jezus is de laatste Adam, de tweede mens, en die zal heersen over alles. En in de eerste plaats wordt hier het duizendjarig rijk bedoeld, waar de Heer Jezus in grote glorie zal heersen en gezien worden en aanbeden zal worden, wanneer hij terug is gekomen als de leeuw en wij met hem. Maar staat er in vers 8, nu zien we dat nog niet, dat alles aan hem onderworpen is. Dat zien we nu niet. En er staat ook ergens dat, ik geloof in 1 Korinther 15, dat de dood de laatste vijand is die onderworpen wordt of overwonnen wordt. Maar natuurlijk heeft de Heer Jezus in principe alles al overwonnen. Hij heeft Satan, de zonde en de dood al overwonnen voor ons. En daarom kunnen we ons vrijvechten en onze redding uitwerken in zijn naam. En dan kunnen we onze zegen, het gebied van onze zegeningen verbreden en uitbouwen. Als we hem volgen en trouw zijn en gehoorzaam zijn. En zo kunnen wij ook de overheden in de lucht bevechten en verdrijven uit ons leven. En dan zegt hij in vers 9 dat wij de Heer Jezus zien, die door het lijden van de dood met eer en heerlijkheid is gekroond. En dan staat er in vers 10 dat het hem paste om te lijden. De Heer Jezus kon schijnbaar alleen maar vervolmaakt worden door lijden. En dat is bij ons ook zo. Door vele verzoekingen en tegenslagen gaan we het koninkrijk in. En over dat vervolmaken, want de Heer Jezus was natuurlijk volmaakt. Maar alleen God is absoluut volmaakt. De mens wordt relatief volmaakt. Alleen God kan in zijn goddelijkheid absoluut volmaakt zijn. De Heer Jezus moest als kind groeien. En in aanzien groeien bij God en mensen, zoals de spreuken ergens zegt. De Heer Jezus was dus, die moest groeien in volmaaktheid. Een baby, als baby was hij natuurlijk volmaakt, maar toch moest hij letterlijk en geestelijk en mentaal en psychisch groeien. En dat wordt ook hier bedoeld. En dat ging gepaard met lijden. En dan staat er in vers 11 dat hij die heiligt en die geheiligd worden, dat die uiteen zijn. En ik denk dat hier de Heer Jezus bedoeld wordt, die ons heiligt en wij die geheiligd worden. Er staat ook volgens mij in de eerste brief van Johannes dat de Heer zichzelf heiligt. En daar heb je het alweer. Alleen God is absoluut heilig in zijn goddelijkheid. En de mens is relatief heilig. Ik begrijp zelf niet hoe dat zit, hoe dat precies zit. Maar het is wel waar. Het is frappant dus dat de Heer Jezus zichzelf ook heiligt, hoewel die zondeloos is. En als wij onszelf heiligen, is dat vaak om de zonde te overwinnen. En daarom schaamt hij zich niet om ons broeders te noemen. Omdat we allemaal in dat heiligingsproces verwikkeld zijn. En omdat we allemaal van God afstammen. En dan staat er ook in de psalm dat hij zijn naam, dat de Heer Jezus Gods naam, aan ons zal verkondigen. Johannes zegt dat de Heer Jezus in de boezem van de Vader is en dat hij de Vader verklaart of uitlegt. En dat is een eeuwig proces omdat God oneindig is. Tot in alle eeuwigheid zal de Heer Jezus ons bezighouden met de uitleg, met de eer en glorie van zijn Vader en daarom ook zijn eigen eer. De Vader eert de Zoon en de Zoon eert de Vader. En dat zal ons object zijn, onze bezigheid in de eeuwigheid. Ik zeg niet dat er ook andere bezigheden zijn. Er was iemand die zei dat hij hoopte nog eens een keer in de eeuwigheid een diamant te slijpen. En waarom ook niet. Maar onze hoofdbezigheid is het aanbidden en bezingen van de Vader en de Zoon. En in het midden van de vergadering zal ik u bezingen. En op u vertrouwen enzovoort. En dan gaat hij verder in vers 14, dat de kinderen, dus de gelovigen, wij, deel hebben aan vlees en bloed. En dat hij dat ook deed. En waarom deed hij het? Opdat hij via de dood, Satan, die de macht heeft over de dood, teniet zou doen. En dan staat er in vers 15, dat mensen, en dat zijn we allemaal, door de vrees voor de dood, geheel ons leven onderworpen zijn aan slavernij. En een ongelovige accepteert het niet dat we slaven zijn. We zijn slaven van de zonde van nature en ook door de angst voor de dood. Die speelt daar een rol in. We weten namelijk diep in ons hart dat wanneer we sterven ons spelletje voorbij is. Dat we dan rekenschap afleggen. Diep in ons hart is dat aanwezig, die realisatie, dat het dan afgelopen is met ons spelletje. En dat is niet zomaar dat we zullen verdwijnen, zoals atheïsten zeggen. Nee, we hebben diep in ons hart weten we dat God bestaat, dat hij absoluut heilig is en dat wij de eeuwige dood verdiend hebben. Dat weten we heel diep. Daarom zijn we ook bang voor de dood, want dan is het afgelopen met ons godspelletje. We willen namelijk God evenaren sinds Adam en Eva. En daar staat de doodstraf op. Net als bij Satan, die viel omdat hij gelijk wilde zijn aan God. En dan staat er in vers 16 dat God engelen niet redt, maar wel het zaad van Abraham. En het zaad van Abraham zijn gelovigen, want hij is de vader van het geloof. Als een engel dus een misstap begaat, zelfs de kleinste gedachtefout maakt, dan is die verloren. Maar een mens, wij zijn allemaal verloren zondaren, wij kunnen gered worden, engelen niet. En dan staat dus zo mooi in vers 17, dat de Heere aan de broeders, hè, zijn broeders, gelijk moest worden. Opdat hij vol mededogen mocht zijn. En een trouw hoge priester. Want waar die in leed verzocht geworden zijnde, kan hij hen die verzocht worden helpen. De Heer Jezus werd in alles verzocht. Ik denk vooral aan de 40 dagen in de woestijn, dat hij door de duivel verzocht werd. En denk erom dat de duivel hem uitgeprobeerd heeft, hoor. Als man, in elk opzicht. Als mens, in elk opzicht. Hij heeft hem uitgeprobeerd. Maar waar Adam in de hof van Eden viel, daar hield de Heer Jezus stand in de woestijn. En omdat hij dat allemaal heeft meegemaakt, kan hij ons helpen. De Heer Jezus bidt voor ons. Hij wil ons helpen. Hij helpt ons door heilige engelen uit te zenden die ons beschermen tegen Satan en zijn demonen. Maar we moeten nou ook zelf verantwoordelijkheid nemen. En met die gedachte wil ik dit hoofdstuk beëindigen. Amen.